Gemeente, goedenavond. De kerkenraad heet u en jou van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee N.F.L. de Leeuw uit Oude Pekela. De schriftlezing voor vanavond is een gedeelte uit Genesis 5 en een gedeelte uit Matthäus 1. De kerkdiensten voor dinsdag 25 december, eerste kerstdag. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. 'S Avonds is er een gemeenschappelijke dienst in Kerkwijk, waarin eveneens dominee Van der Wind voorgaat. Woensdag 26 december, tweede kerstdag, is hier in de kerk om 10:00 de kerstfeestviering van de zondagsschool, waarvoor u allen hartelijk wordt uitgenodigd. Volgende week zondag 30 december, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee J. Muller uit Bleskensgraaf en in de avonddienst om 9:30 proponent C.B. Westerink uit Rotterdam. We attenderen u ook nog op het kerstconcert morgenavond hier in de kerk. En dat begint om 7:30. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Op eerste kerstdag is de diaconie collecte bestemd voor hulp aan ex-gevangenen in Albanië. Volgende week zondag is de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang is Psalm 62, vers 5. In God is al mijn heil mijn eer, mijn sterke rots mijn tegenweer. God is mijn toevlucht te allen tijden. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij vervolgen deze dienst, gemeente, met zingen uit Psalm 89, daarvan het tweede en ook het twaalfde vers. Psalm 89, vers 2. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. We zingen daarmee over het verbond wat de Heere heeft gesloten met David, zijn knecht. En ook het twaalfde vers zingt daarvan. Gij zal, hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. Over dat verbond van de Heere, wat hij heeft gesloten en wat hij ook heeft vervuld. Daar horen we van in de verkondiging straks van Gods woord. We zingen nu Psalm 89, vers 2 en 12. Gemeente, ook op deze zondagavond doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schriften en ook in verbondenheid met de kerk van de Heer Jezus Christus van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij uit Psalm 48 het eerste en ook het zesde vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salems stad en tempelhof. En dan ook het zesde vers, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal Hij ons geleiden. Psalm 48, vers 1 en 6 zingen we na de geloofsbelijdenis. En ik nodig een ieder van u en jullie uit om in het hart mee te belijden de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, die ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. gemeente, zoeken wij Gods aangezicht nu in gebed en bidden wij om zijn zegen. Laten wij bidden. Grote en machtige God, barmhartige, getrouwe Vader van en in de Heer Jezus Christus. Wij komen tot u in gebed ook op deze zondagavond. U heeft ons samengebracht voor de tweede keer op deze uw dag. En wij zeggen uw naam er dank voor, dat u zo telkens weer en ook vandaag ons roept tot u. Daartoe mochten de deuren van uw huis ook vanavond weer opengezet worden. Daartoe zijn we opgekomen om u te ontmoeten. Ja, wat meer is, Heere, u die ons wilt ontmoeten. Want u bent het toch die de eerste is. U bent het die naar ons toekomt. En wij zeggen u namelijk dank voor, Heere, dat dat niet van ons komen afhangt. Of dat wij het al of niet ervan zien komen of zien zitten. Maar dat u het bent die naar ons omziet. Wij danken u, Heere, voor uw trouw. Die trouw van u van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. U die al vanaf het begin van deze wereld geschiedenis mensen roept. Vanaf het allereerste moment dat de mens u de rug had toegekeerd, bent u gaan roepen. Adam, waar ben je? En zo roept u nog steeds in de verkondiging van uw woord. Zondag aan zondag. Wij danken u, o God, dat we zo deze dag uit uw hand mogen ontvangen. Dat u ons gezondheid geeft. Of redelijke gezondheid om hier in uw huis te kunnen komen. Wij danken u dat we, als we niet op kunnen komen, om wat voor reden ook, dat we thuis ook mee kunnen luisteren, nu of later. Wij danken u, Heere, voor zoveel zegeningen die u ons doet toekomen, onverdiend. Het is vanuit uw milde hand, vanuit uw goedheid en uw trouw. En daarom loven en prijzen wij uw naam, drieënig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan is het ons gebed. Wil geven, Heer, ook in deze dienst vanavond, dat uw woord voor ons open mag gaan. Wij willen zo dadelijk uit uw woord gaan lezen. Maar Heer, dan kunnen wij dat wel doen als mensen, maar wij kunnen het woord van u niet open laten gaan voor ons hart. En ook niet ons hart openen voor uw woord. Heer, doet u het. Vervul deze kerk met uw Heilige Geest. En opent u onze harten. Van jong en van oud. En geef dat we zo geloof mogen ontvangen door de werking van uw Heilige Geest. Opdat we zo een hand van het geloof ontvangen die we op mogen houden om te ontvangen van u. Genade voor genade. Wij bidden u, Heere, zie ons vanavond niet aan in wie wij zelf zijn. En doe ons niet naar onze zonde. En vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden, Heere, want wie zou dan bestaan? Ook niemand van ons, zo moeten wij u belijden. Doe ons vanavond ontvangen vanuit uw verbondstrouw, vanuit uw genadeverbond, wat u gesloten heeft eenmaal met Abraham. En wat u nog steeds sluit met mensen, ook vandaag. Geef zo dat we hier in de verkondiging van uw woord mogen horen, mogen ophoren ook van wie u bent en wat u doet. Wij bidden u, schenk uw zegen in de verkondiging, in het spreken van uw woord. Wil daartoe uw Heilige Geest ook schenken in ruime mate. En schenk het ons dan ook in het luisteren. Opdat, Heere, er voor ons allen een woord bij mag zijn. U kent ons hart, u weet wie wij zijn. Of dat we nu uit gewoonte opgekomen zijn naar uw huis, omdat we hier ons hele leven, onze plaats al hebben ingenomen. Of dat we met verlangen en verwachting zijn gekomen, omdat we uitzien naar die ontmoeting met u door het geloof. Heer, voor u is alles bekend. En wij bidden u, kom zo met uw Heilige Geest in ons midden, dat niemand van ons er meer onderuit kan kruipen. Dat niemand van ons het meer kan zeggen, het niet geweten te hebben wie u bent en dat u een genadig God bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Doe ons vanavond met elkaar zien, Heere, door de werking van uw Heilige Geest, uw trouw, die u in uw Zoon, Jezus Christus, ten volle heeft geopenbaard. Zegent u in ieder die verder een taak heeft in deze dienst. En als we denken aan de organist, koster, collectanten, geef dat alles mag geschieden tot meerdere glorie van uw naam. En dat deze dienst mag zijn tot opbouw van uw gemeente, van persoonlijk geloof. En ook tot uitbreiding mag dienen van uw koninkrijk. En dan is het ons gebed, breek de werken van de boze daartoe af. En weer hem uit deze kerk en uit ons hart. Wil hem, Heere, het beletten om uw evangeliewoord te verhinderen deze avond. Maak ons vol van u, door uw Heilige Geest, in alle dingen. En richt onze ogen op de Heer Jezus Christus, die kwam en die komt. Hoor ons bidden, in zijn naam alleen, uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen vanavond twee gedeelten uit het woord van God. Allereerst uit het eerste boek van het Oude Testament, het boek Genesis. Daaruit lezen wij hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 5. Genesis 5, vers 1 tot en met 5 is de eerste schriftlezing. En vervolgens lezen we uit het eerste boek van het Nieuwe Testament, Matteüs 1, de versen 1 tot en met 17. Ik noemde als schriftlezingen eerst Genesis 5, vers 1 tot en met 5. En vervolgens Matteüs 1, vers 1 tot en met 17. Dan lezen wij daar het woord van God als volgt. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen en hij zegende hen en gaf hun de naam mens op de dag dat ze geschapen werden. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. En hij gaf hem de naam Seth. Adams dagen waren nadat hij Seth verwekt had 800 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen die Adam leefde waren 930 jaar en hij stierf. Tot zover de eerste schriftlezing. En dan Matteüs 1 vanaf het eerste vers. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Peres verwekte Hesron, Hesron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. En Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David de koning. David de koning verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Salomo verwekte Rehabiam. Rehabiam verwekte Abia. Abia verwekte Asa. Asa verwekte Jozefat. Jozefat verwekte Joram. Joram verwekte Uzia. Uzia verwekte Jotam. Jotam verwekte Achas. Achas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia. Josia verwekte Jechonia en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealtiel. Sealtiel verwekte Zerubabel, Zerubabel verwekte Abihud. Abihud verwekte Eliakim. Eliakim verwekte Azor. Azor verwekte Zadok. Zadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus van Abraham tot David zijn 14 geslachten, en van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten, en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. Tot zover de lezing uit het heilige en onfeilbaar woord van God voor deze avond. Voordat wij gaan horen, gemeente, naar de verkondiging van het woord van de Heere, krijgt u nu eerst gelegenheid uw gaven te geven in de dienst der offeranden, in de collectedoelen die u zijn aangekondigd. En wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 132, waarvan de versen 7, 8 en 12. Psalm 132, waarin ook gezongen wordt over het verbond wat de Heere met David sloot. Vers 7, tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen weet, aan David ene dure eed. Vers 8, houd uw geslacht mijn heil verbond. En dan ook vers 12, wat vijand tegen hem zich kant. Dat dan wat er verder volgt in vers 7, 8 en 12 van Psalm 132. Gemeente, na het amen van de prediking zingen wij straks zonder nadere aankondiging uit de lofzang van Zacharias het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zal. Dat en wat er verder volgt in het tweede vers van de lofzang van Zacharias straks na het amen van de prediking. Gemeente, die bediening der verzoening is deze zondagavond vanuit het gelezen schriftgedeelte, met name Matteüs 1, als kernvers daarvan vers 1. Matteüs 1, vers 1. Waar dan geschreven staat: het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Thema voor de prediking is deze avond: God begint opnieuw. God begint opnieuw. Gemeente, als het gaat over opnieuw beginnen, dan heeft dat altijd twee kanten. Heeft dat met twee dingen te maken. Ten eerste heeft dat ermee te maken dat er iets is misgegaan. Daarom moet je weer opnieuw beginnen. En als tweede is het ook fijn dat je opnieuw kunt beginnen. Op allerlei manieren hebben we daar wel mee te maken. Wanneer je als kind thuis een legpuzzel hebt gemaakt, je hebt er goed je best op gedaan, je bent bijna klaar, en dan ga je even weg, je loopt naar de keuken om wat te drinken, en ondertussen komt je broertje of zusje door de kamer heen en loopt dwars door jouw puzzel heen. En hij is weer in stukjes. Dan moet je opnieuw beginnen. Dan is er wat misgegaan. Of jongelui, als je op school een tentamen hebt gemaakt en dat is helaas niet zo goed gelukt, dan is het fijn als je hem nog een keer mag doen, als er een herkansing is. Dan is het mooi als je het opnieuw mag en kan doen. Op allerlei manieren opnieuw beginnen. Vanavond horen we dus: God begint opnieuw. We horen vanuit onze tekst drie dingen daarvan. Als eerste wat er is voorgevallen. Als tweede wat God zich heeft voorgenomen. En als derde wie ons wordt voorgesteld. God begint opnieuw. Wat er is voorgevallen, wat God zich heeft voorgenomen, en ten derde wie ons wordt voorgesteld. Als eerste dus wat er is voorgevallen. En daarmee ga ik in op de woorden, de eerste twee woorden van onze tekst in onze vertaling. Het geslachtsregister. De evangelist Matteüs, die deze woorden op schrift heeft gesteld onder leiding van de Heilige Geest, heeft dat heel bewust op deze manier geschreven. In onze vertaling kun je dat niet zo goed meer zien. Maar als je kijkt naar de grondtaal, het Grieks van het Nieuwe Testament, dan staat daar voor het woord geslachtsregister Biblos Genesis. Je zou kunnen zeggen het boek Genesis. In dat eerste vers van Matteüs 1, het is niet alleen maar het begin van het geslachtsregister, maar ook het begin, je zou kunnen zeggen, het opschrift boven het hele evangelie. Letterlijk dus, dat woordje geslachtsregister, betekent dat het boek Genesis. En daarmee sluit de evangelist heel duidelijk aan bij het begin van de Bijbel. Immers, dat woordje Genesis, dat kent u allemaal, van het Bijbelboek Genesis. We hebben daar ook een gedeelte uit gelezen vanavond. En ook in het boek Genesis in de Bijbel kom je diezelfde uitdrukking een aantal keren tegen. Als je de Griekse vertaling van het Oude Testament, de zogenaamde Septuagint, daarop naleest, dan zie je dat daar in het boek Genesis een heel aantal keer diezelfde uitdrukking staat. Biblos Genesis. Je leest dat dan onder andere ook in Genesis 5 vers 1, wat wij vanavond met elkaar ook hebben gelezen. Dat wordt dan in onze vertaling weergegeven, het boek van de afstammelingen van Adam. Letterlijk staat daar het boek Genesis van Adam. En veel vaker tref je die uitdrukking aan in het Bijbelboek Genesis. Je leest dat ook over de nakomelingen van Noach en ook van Abraham, Isaac en Jacob. Telkens weer komt diezelfde uitdrukking daar naar voren. Letterlijk betekent dat woordje Genesis eigenlijk begin. Je kunt ook zeggen oorsprong of ontstaan. En telkens weer komt dat dus voor in het eerste Bijbelboek. Maar dat woord wordt dus ook gebruikt hier in onze tekst vanavond. Matteüs 1 vers 1. Het woord Genesis. En zo laat de evangelist Matteüs ons vanavond zien hoe dat God de Heere een nieuw hoofdstuk begint in de geschiedenis van deze wereld. Zoals er in onze Bijbel een lege bladzijde zit tussen het Oude en het Nieuwe Testament, die je zomaar gauw om kunt slaan, zo slaat de Heer als het ware bij het begin van het Nieuwe Testament een bladzijde om. God begint opnieuw. En je ziet vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament een hele duidelijke lijn lopen. Als je die woorden Genesis uit het boek Genesis tot en met hier Matteüs 1 op een rij zet, dan zie je dat dat heel breed begint. Dat woordje Genesis, in het begin van de Bijbel, lees je voor het eerst in verband met het ontstaan, het begin van de hemel en van de aarde. Vervolgens lees je het in Genesis 5 vers 1, het boek Genesis van Adam, het begin van de mensheid. Daarna lees je het over hoe de Heere begint met Abraham, het verbond sluit met hem. En vervolgens verder in het Nieuwe Testament zie je dat die lijn steeds dichter, steeds nauwer wordt. Van dat volk Israël, het volk wat uit Abraham voortkomt, blijft uiteindelijk maar de ene stam van Juda over. En uiteindelijk komt die lijn samen bij één persoon, namelijk de Heer Jezus Christus. En dat is het wat Matteüs hier in het eerste hoofdstuk ons laat zien. Het boek Genesis van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. De lijn begint dus breed en loopt steeds smaller toe tot op één persoon in het Nieuwe Testament. En vervolgens, als je het boek Matteüs doorleest, dan zie je dat het ook weer steeds wijder wordt. Dan zie je dat het evangelie van Matteüs ook afsluit met de opdracht van de heiland: ga dan heen, onderwijs al de volken. De komst van de Heer Jezus Christus, het is een keerpunt in de geschiedenis van deze wereld. God begint opnieuw. Maar, jongens en meisjes, ik zei aan het begin van de preek, als je opnieuw begint, betekent dat ook altijd dat er iets mis is gegaan. En dat betreft nu ook ons mensen. We kunnen dat al zien in die eerste schriftlezing uit Genesis 5. Waar het gaat over het begin van Adam. We lezen in Genesis 5 vers 1 dat God Adam geschapen heeft naar zijn gelijkenis. Zo staat er dan. Man en vrouw schiep hij hen. Maar we lezen in Genesis 5 vers 3... dat Adam een zoon verwekte, Seth, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En tussen die twee versen, Genesis 5 vers 1 en Genesis 5 vers 3, daartussenin ligt als het ware Genesis 3, de zondeval in deze wereld. Die eerste mens, Adam, geschapen naar Gods beeld, naar zijn gelijkenis, goed geschapen samen met Eva, zijn vrouw, verwekt later na de zondeval een zoon, Seth, naar zijn gelijkenis, als aardse vader, van dezelfde lap gescheurd, van dezelfde natuur. Er is zonde gekomen in deze wereld. En die zonde gemeente komt ook tot uitdrukking in dat geslachtsregister wat we in Matteüs 1 zien. Misschien dacht u of dacht je wel toen we dat met elkaar lazen zo straks, waarom staat dat eigenlijk in de Bijbel, heel die namenlijst en telkens datzelfde, die verwekte die en die verwekte die. Nu, gemeente, daar zit heel veel boodschap in. Ook in dat geslachtsregister zien we de zonde van deze wereld en van ons mensen. We hebben met elkaar gelezen dat daar 3 keer 14 geslachten zijn. En je ziet als het ware 3 bogen van namen die de evangelist Matteüs ons noemt. Het eerste boog, het is het goede begin met Abraham. Waarbij het verbond wordt gesloten met Abraham. In Genesis 12, later Genesis 17. Het goede begin. Maar het is wel een boog die naar beneden toe afloopt. Immers, als je het Oude Testament er wat op naleest, dan blijkt wel dat in de geschiedenis van het volk Israël het hoe langer hoe erger werd. Hoe langer hoe verder bij de Heere vandaan ging. Tot in de tijd van de Richters. Dat dan wordt afgesloten met die woorden en er ieder deed wat recht was in eigen ogen. En dan begint God weer met David, die tweede boog die je ook in het geslachtsregister ziet. De koning die door de Heere wordt geroepen, wordt aangesteld en gezalfd. Maar het is ook een boog die weer naar beneden toe afloopt. Hij eindigt in de ballingschap. Zo lezen we ook hier in Matteüs 1. Ook hoe langer, hoe verder naar beneden. En die derde rij van namen in Matteüs 1, die derde boog. Het zijn bijna allemaal namen die ons verder onbekend zijn. Die je niet in het Oude Testament terugvindt. Je zou zo kunnen zeggen, het zijn namen die eigenlijk niet meer in tel waren. De lijn van het volk Israël loopt nog verder naar beneden. Menselijk gesproken is het uitgeteld en afgelopen met het volk Israël. Gemeente, mag ik u eens vragen, als we zo vanavond dat geslachtsregister in Matteüs 1 zien en horen, wat staat er eigenlijk in het boek van uw geslacht geschreven? Misschien heeft er iemand in uw familie wel eens een stamboom opgesteld, onderzoek gedaan naar het voorgeslacht en allerlei registers nagepluist. Wie hoort er allemaal daarbij en misschien wel tot een paar honderd jaar terug. Wanneer zoiets gedaan wordt, dan kun je soms ook dingen te weten komen vanuit je familie, je voorgeslacht, die je eigenlijk helemaal niet zo graag wist. Dan kun je ook dingen tegenkomen van een naam uit je voorgeslacht, waarbij dan iets vermeld staat dat diegene in openlijke zonde leefde of een beruchte naam had vanwege zijn wanpraktijken. Met plaatsvervangende schaamte kun je je eigen familiestamboom soms onder ogen zien. Wij horen vanavond, gemeente, dat God, de Heere, een geschiedenis gaat met zijn volk Israël. Maar de Heere gaat ook vandaag zijn geschiedenis met mensen. Ook met u. God is begonnen. Denk maar eens terug aan het moment, het eerste moment voor velen, misschien voor ons allen, zoals we hier vanavond bijeen zijn. Toen God begon, het moment van uw doop bedoel ik dan. Toen hij het verbond der genade ook heeft verzegeld aan uw voorhoofd en jouw voorhoofd. God begon. Wat is ervan gekomen? Hoe is dat verder gegaan? Misschien kwam het voor u of voor jou later tot het moment van de belijdenis. Een hoogtepunt waar je naartoe werd geleid en bent geleefd. Waarin je ja mocht zeggen op je eigen doop en zo de dienst van de Heere ook persoonlijk hebt aanvaard. Ja, en dan? Hoe is dat na die tijd gegaan? Na die belijdeniszondag, waar je zo naar uitzag. Misschien was het al een week of 2 weken daarna dat gevoel, die ervaring van de nabijheid van de Heere zo weg. Dat je naderhand merkt, ik wil wel in de weg van de Heere gaan, maar ik merk ook bij mijzelf die neergaande lijn, telkens weer opnieuw. Voor u die ouder geworden bent, als je terugziet op je levensboek, je levensgeschiedenis. Dat je telkens weer merkt, die neergaande lijn, die neiging naar beneden, is er altijd weer. Nee, als ik bij mezelf te raden moest gaan, als ik zelf zou moeten gaan rekenen en gaan tellen en mijn levensboek zou moeten opstellen, dan weet ik niet waar ik uit zou komen. Gemeente, wij horen dan vanavond, en dan mag u ook allen horen, God begint opnieuw. Waarom? Dat is het tweede wat wij horen. Omdat hij zich iets heeft voorgenomen. Onze tekst, Matteüs 1 vers 1, spreekt over de zoon van David, de zoon van Abraham. Het is niet zonder reden dat juist die twee namen worden genoemd in Matteüs 1 vers 1. Twee bekende namen voor het volk Israël. De stamvader van het volk Abraham en ook de koning David. Deze tekst verwijst daarmee naar de verbondsbelofte die de Heer heeft gegeven aan het volk Israël. Juist in Abraham en in David. Denk maar aan de belofte die David ontving. We lezen het voor het eerst in Genesis 12. Als de Heer daartegen Abraham zegt, ik zal zegenen wie u zegenen, ik zal vervloeken wie u vervloekt. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En later wordt het herhaald in Genesis 22 als Abraham op de proef gesteld is om zijn zoon Isaac te moeten offeren. Dan hoort hij het opnieuw. Ik zal u zegenen en in uw nageslacht, met een hoofdletter in de vertaling. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Rijke verbondsbelofte die overging op Isaac en ook Jacob en zo het volk Israël werd meegedragen. En diezelfde belofte of diezelfde verbondsbelofte werd ook tot uiting gebracht in het koningschap van David. Hij had de belofte van de Heere ontvangen dat zijn huis koning zou zijn tot in eeuwigheid. We lezen dat in 2 Samuel 7. In dat hoofdstuk waar David eerst voornemens is om zelf een huis voor God te bouwen, een tempel. Maar dat hij dan van God te horen krijgt, u zult geen huis voor mij bouwen, maar ik zal een huis voor u bouwen. Uw nageslacht zal heersen. We zongen ervan met Psalm 89 en ook met Psalm 132. Tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David een dure eed. Ik zal dus, zei hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon. Het is zijn die beloften aan Abraham en aan David die de Heere vervult. Waar hij aan vasthoudt. En dat is het wat Matteüs ons ook wil laten zien hier in zijn hoofdstuk 1. God houdt zijn woord. Hij laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. Zoals een lied dat zingt. Gods trouw, Gods genade blijkt ook uit dat geslachtsregister wat in Matteüs 1 is opgeschreven. Ja, zijn trouw en zijn genade. En dat zien we nog beter, gemeente, als we die namenlijst, zoals die in Matteüs 1 tot ons komt, eens wat nauwkeuriger bekijken. Immers, er zijn een aantal opvallende dingen aan die lange lijst met namen die je al gauw weer vergeten kunt. Er zijn wel drie dingen die opvallen in al die namen die genoemd worden. Het eerste is dat dit geslachtsregister heel duidelijk staat in de lijn van het Oude Testament. In de lijn van de Joodse traditie. Het was heel gebruikelijk dat er geslachtsregisters werden bijgehouden in Israël. We komen ze daarom ook vaak tegen in het Oude Testament. Dat had als belangrijkste reden voor de dienst van de Heere om de tempeldienst zuiver te houden. Daarvoor werd het geslacht van Levi nauwkeurig bijgehouden, opdat alleen een echte leviet, die tot die stam behoorde, daar dienst zou doen. Je leest dat dan ook na de ballingschap in Esra en Nehemia. Dat nauwkeurig wordt nagegaan in de stambomen, zijn het wel echte levieten. Anders mogen zij geen dienst doen. In diezelfde lijn schrijft hier Matthäus het geslachtsregister van de heiland. Is hij wel van betrouwbare afkomst? Die man die gekomen is. Tweede wat opvalt, gemeente, in deze namenlijst is dat er ook een aantal namen ontbreken. Dat zie je natuurlijk niet zo gauw als je het leest. Maar toch is dat zo. Immers als je leest in vers 8, dat als het gaat over de koningen van Israël, dat Joram Uzzia verwekte, dan vallen daar drie namen weg. Als je daar de geschiedenis van de koningen en het Oude Testament erop naleest, dan blijkt dat daar nog drie koningen tussen zijn geweest. Tussen Joram en Uzzia. Namelijk de koningen Ahazia, Joas en Amazia. Waarom staan die daar nu niet bij? Is dat dan om op 14 namen uit te komen? Zo zou je kunnen denken. Er zit nog meer achter. Immers, die Ahazia, Joas en Amazia, die dus ontbreken, het zijn directe afstammelingen van de koningin moeder Atalia. Misschien heeft u die naam wel eens gehoord vanuit de geschiedenissen van het Oude Testament. Koningin Atalia, die een dochter was van koning Omri van het Tienstammenrijk, en daarmee een zus was van koning Agab van het Tienstammenrijk. Die koninginmoeder, de moeder van Ahazia, die heeft een poosje geregeerd in het Tweestammenrijk. Een goddeloze vrouw. En zij wordt vervloekt in het Oude Testament. En dan zie je dat er iets in vervulling gaat van wat wij elke zondagmorgen horen als de 10 geboden worden voorgelezen. Dat God de zonden bezoekt tot in het derde en in het vierde geslacht van degene die mij haten. Die nakomelingen van die goddeloze Atalia tot in het derde geslacht zijn niet opgenomen in het geslachtsregister hier in Matthäus 1. Het laat ons zien dat God zijn woord houdt. Ook zijn vervloeking, ook zijn bedreiging, zoals hij die dan ook verwoord heeft. En nee, daarmee is niet iets gezegd over het eeuwig heil van die drie koningen, daar gaat het nu niet over. Maar het laat ons wel zien dat God zonde hoog opneemt. En dat hij het er niet zomaar bij laat zitten. Die drie namen, zij vallen eruit. Ze worden niet opgenomen hier in het geslachtsregister van de heiland. En dan ten derde, het derde opvallende in deze namenlijst. Het zijn de vier vrouwen die erin worden genoemd. Het is opvallend omdat in het jodendom alleen de mannelijke lijn werd aangehouden. De afstamming liep via die lijn. Maar Matthäus vermeldt dan toch ook vier vrouwen. En opmerkelijk, het zijn niet de zogenaamde vier heilige vrouwen van het jodendom. De vrouwen van de aartsvaders, Sarah, Rebecca, Rachel en Lea. Nee, het zijn niet die vier. Andere vier namen komen wij tegen. Tamar, Rachab, Rut en Bathseba. Al wordt haar naam niet letterlijk genoemd. Nee, in gemeente, dan moeten we niet direct denken, zoals wel eens wordt gezegd. Het gaat erom dat dat vier zondige vrouwen zijn die opgenomen worden in de lijn van de heiland. Nee, dat is niet de eerste en de meest voor de hand liggende reden. Immers, als het gaat om Rachab, die wordt in de schrift juist geprezen vanwege haar geloof. Hebreeën 11. Door het geloof heeft Rachab de verspieders verstopt. En als het gaat over Rut in het Oude Testament, wordt haar naam ook positief genoemd. Zij wilde God van Israël juist dienen. En Tamar en Bathseba, het zijn geen goddeloze vrouwen. Het is juist Juda en het is juist David die in de zonde valt. In die geschiedenissen. Nee, deze vier vrouwen, zij worden genoemd juist omdat het vrouwen zijn van heidense afkomst. Geen van vieren zijn het Israëlieten, maar het zijn Canaanitische vrouwen. En Rut, zij is een Moabitische vrouw. Het laat zien, God neemt ook heidense namen op in de lijn van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Mensen die eigenlijk niet in tel waren en die niet in beeld kwamen, bij de Heer wel, worden ze meegeteld en meegenomen. Als een voorbode, hoe dat die verbondsbelofte van de Heer wijder reiken dan alleen maar het volk Israël. God begint opnieuw. Zo laat ook deze namenlijst ons zien. Hoe troostvol en hoe hoopvol wil dat dan ook zijn. Immers waar wij als mens doodlopen, waar wij denken dat wij niet meetellen, laat Gods woord ons horen. God begint opnieuw. En als we dan die drie opvallendheden van het geslachtsregister nog eens toepassen, dan is het ook troostvol. En er zit daar de rijkdom van het evangelie in. Als het gaat over dat eerste opvallende, die aansluiting bij dat jodendom, die daar prat op ging een zuivere afstamming te willen hebben. Misschien bent u gezegend met een christelijke opvoeding. Heeft u uw leven lang van jongs af aan in de kerk mogen zitten. En heeft u uw plaats hier ingenomen. En denkt u, het zit wel goed met mij, want ik behoor toch immers tot de gemeente, ik behoor toch immers tot de trouwe kerkgangers, ik heb toch immers die band met het woord. We zien in deze geschiedenis dat we daar niet het van hoeven te verwachten. We zien dat het er niet om gaat of dat je nu een voorbeeldige kerkganger bent. Of dat het er niet om gaat dat je nu op je eigen verdiensten, door je kerkgang, door je bijbellezen het verwacht. Nee, God begint opnieuw, ondanks die lijn van het Joodse volk die zichzelf daar zo op voorstond. Hij maakt een nieuw begin met de Heer Jezus Christus. En trouwens ook die tweede opvallendheid van het geslachtsregister. Als u uw eigen stamboom eens nazoekt, en u ziet bij uzelf ook, er vallen misschien namen tussenuit. Namen die niet voorkomen, mensen die niet meer naar de kerk gaan. Misschien uw ouders die het vroeger af hebben laten weten. Om wat voor reden dan ook, niet meer die dienst van de Heer hebben gezocht. Wat je dan mag merken, maar God heeft het daar niet bij laten zitten. Hij heeft genadig een nieuw begin gemaakt. Ook al werden een aantal namen uit mijn familieboek niet opgenomen, ik mag er weer zijn. God heeft mij erbij gehaald door zijn Heilige Geest. En ook als je van jezelf denkt, ik tel niet mee. Ik ben net als die vier vrouwen van heidense afkomst. Daar is geen heil voor te verwachten. Ook dan, diezelfde lijn, hetzelfde antwoord. God begint opnieuw. Hij telt mensen er wel bij die wij er niet bij tellen. Wanneer uw gemeente in uw leven die neergaande lijn telkens weer ontdekt, hoor dan vanavond, God begint weer. Hij begint opnieuw. Hij laat het er niet bij zitten. Daar waar mensen u hebben afgeschreven, komt God opnieuw in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Heil en vrede wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. God begint opnieuw omdat hij zich heeft voorgenomen. Bij Abraham, bij David. Omdat hij zijn belofte heeft gegeven aan Israël. En die trouw aan zijn volk heeft hij nooit gekrenkt. En dat toont hij nu ten volle in zijn Zoon Jezus Christus. Zo zien we ten slotte. Het is immers het geslachtsregister van Jezus Christus. Zo zegt onze tekst. En daar loopt het ook op uit. In vers 16 en in vers 17. Dat is de lijn die wordt getrokken. Wie wordt ons voorgesteld? Onze laatste gedachte. Matthäus, hij laat zo heel duidelijk zien in dit geslachtsregister. De lijn begint met de Here. En de lijn gaat verder met wat hij doet in zijn zoon. De heiland. En hij laat dan zien voor de Joden. Het is inderdaad in de lijn van Abraham en de belofte aan hem. En het is in de lijn van David en de belofte aan hem gegeven. En dan is het wel opmerkelijk dat juist wanneer de Heere zijn zoon zendt, de heiland, met kerst, dat het juist is op het moment dat het volk Israël onderworpen is geraakt aan Rome, het Romeinse Rijk. De inschrijving uit Lucas 2 in de dagen van keizer Augustus is er het teken van. Dat het volk toen voor het eerst schatplichtig werd aan het Romeinse Rijk. Van het koningschap van Davids huis was niets meer over in de verste verte, niet meer te verwachten. Het volk van Abraham, het was onderworpen geraakt. Weinigen verwachten nog die belofte van de Here. Nog een enkeling, zoals we lezen in Lucas 2, Simeon en Anna, die de vertroosting in Israël verwachten. Geen enkele hoop was er meer in menselijk opzicht. Uitgeteld, afgeschreven, zo stond het ervoor met Israël. Maar dan komt de Here. Immers, God begint opnieuw. Dat is nog de laatste lijn die we hier vanavond mogen zien. Het is God die opnieuw begint. Het zijn niet de mensen die nog weer in eigen kunnen en met eigen proberen er iets van willen maken. Nee, de Here. Dat blijkt uit wat we lezen in vers 16. Daar wordt het refrein van dit hoofdstuk doorbroken. Immers telkens lazen we over vader die zijn zoon verwekte en die verwekte die. En dan in vers 16, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Er staat niet en Jozef verwekte Jezus. Dat is ook niet waar. Dat heeft Jozef ook niet gedaan. Maar er zit ook dit achter, dat het niet van mensen af heeft gehangen. Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is. Het is een passieve vorm, zoals het daar staat. Met andere woorden, van de mens komt daar niets bij. Het is God die werkt. God die handelt. En dat, gemeente, is nu altijd de weg die de Here gaat. Waar menselijke hoop vervlogen is. Waar wij met onszelf aan het eind zijn gekomen. Waar wij niet meer verder kunnen. Dan komt de Here. Wanneer wij alle hoop kwijt zijn, dan kan de Here zijn zoon aan ons kwijt. Zolang we het nog van onszelf verwachten, zolang we nog denken dat er een mogelijkheid is om het zelf voor elkaar te maken, ja, dan kunnen wij de heiland niet ontvangen. Maar het is dan dat moment in de wereldgeschiedenis, toen alle hoop was afgesneden, dat Jezus Christus kwam. In de volheid van de tijd. En zo doet de Here dat nog. God begint opnieuw. Ook voor u die merkt dat het zo waar is. U die mag weten, ik ben gedoopt als kind. God is met mij toen begonnen. Maar ik heb er zo vaak een potje van gemaakt. En u die zo merkt in uw leven dat het waar is wat het doopformulier ook zegt. Als wij soms uit zwakheid in zonde vallen. En dat je het dan bij jezelf moet zeggen, het is bij mij niet soms en uit zwakheid. Maar het is eigenlijk wel vaak. En soms ook wel bewust. Dat je het merkt in je eigen hart en leven. Ik ben ook zo'n mensenkind, zo'n Adamskind. Ik sta in diezelfde rij en in diezelfde lijn. Hoor dan vanavond, God begint opnieuw. Hij is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, hij roept die allen. Hij die het heden kent en de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. En het werk der eeuwen, dat zijn geest omspant, volvoert zijn hand. God begint opnieuw. Wat er ook is voorgevallen in jou of mijn leven, wat je ook hebt gedaan, wat er ook op je kerfstok is geschreven, wie je ook bent, God begint opnieuw. Hij houdt getrouw zijn woord, zoals de psalmdichter dat ook zingt. Daarvoor gaf hij zijn zoon. Het is het teken ervan dat hij zijn belofte vervult en dat hij tot op de dag van vandaag dat doet. Ook die belofte aan u gegeven bij het moment van uw doop. Dat hij als hemelse vader een eeuwig verbond der genade met u opricht. En tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Dat hij als de zoon u heeft verzegeld dat hij u wast in zijn bloed van al uw zonden. En dat hij als de Heilige Geest u verzekert dat hij in u wonen wil en tot lidmaten van Christus heiligen wil. U wilt toe-eigenen wat we in Christus hebben, de afwassing van de zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Dat is wat de Heere in zijn Zoon Jezus Christus doet. En daarom die naam van Hem, waar we naartoe mogen leven met het kerstfeest, die naam wordt ons verkondigd. Die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Kent gij die naam nog niet? Zo zingt dan het lied. Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Ja, God zij dank. Er is een weg terug om opnieuw te mogen beginnen. Omdat God zelf opnieuw begint, zo mogen ook wij opnieuw beginnen. Telkens weer knielend bij de kribbe van Bethlehem, waar dat kindje lag, geboren als mens. Knielend bij het kruis, waar hij hing als de man van smarten. En ook uitziend naar het moment waarop hij weer komt, op de wolken van de hemel. Hij met eer en heerlijkheid bekroond. Het is die ene naam van Jezus Christus, die dan je een en je al wordt. Laat zo, gemeente, het er niet bij zitten. Ook al denkt u dat het niet mogelijk is voor u. Hoor dan vanavond, het is mogelijk, want het is mogelijk bij de Heere. Hij begint opnieuw en hij houdt getrouw zijn woord. Amen. Gemeente, zoeken wij opnieuw Gods aangezicht in gebed. Laten wij danken en bidden. Ja, Heere almachtige en getrouwe God. Opnieuw komen wij tot u voor uw heilige aangezicht in gebed. Om u te danken, Heere, voor het woord wat u ook vanavond liet klinken in ons midden. Danken wij u, Heere, dat dat woord van u vast blijft staan en de eeuwen verduurt, omdat u zelf van geslacht tot geslacht dezelfde blijft. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Zo zingt een psalmdichter het ons voor. U die de eeuwen acht als uren, zult alle eeuwigheid verduren. En dat woord van u, wat u eenmaal gesproken heeft, u zult het ook vervullen. U heeft het vervuld in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom, o God, zeggen wij uw naam er dank voor. Dat we dat evangelie ook vanavond mochten horen. En dat we zo ook mogen weten dat in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, al uw beloften ja en amen zijn. Vast en zeker. En dat u geen enkel woord van uw belofte ter aarde laat vallen. U bent immers geen mens dat u liegen zou. Heere, wij danken u voor die onwankelbare verbondstrouw van u. We moeten u belijden. Als we naar onszelf zien dat wij dat woord van u, die belofte van u, zo vaak kunnen vergeten. Zo vaak kunnen verbreken. O God, wij bidden u. Doe ons door de werking van uw Heilige Geest, hoe langer, hoe meer, achter uw Zoon, de Heer Jezus Christus, aankomen. En beschutting zoeken. Achter zijn bloed, wat reinigt van al onze zonden. En wat telkens weer opnieuw de weg opent tot een opnieuw beginnen, ook voor ons vandaag. Wij bidden u, Heere, geef dat het, als wij zo van uw genade mogen leren leven, dat wij zo ook mogen leren om dat ook aan elkaar te geven. Dat we zo ook elkaar een nieuw begin gunnen. Dat we niet telkens weer terug blijven komen op dat wat eens gebeurd is of wat ooit eens gezegd is. Dat wij zo niet telkens allerlei dingen op blijven halen. Maar dat wij zo ook naar elkaar toe mogen leren opnieuw te beginnen. Vanuit de vergeving van de zonden door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Omdat u zelf opnieuw begon en opnieuw begint. Wij bidden u, Heere, wil zo uw gemeente zegenen hier in Bruchem. Heere, gedenken ieder, u kent ons alle, jong en oud. En wil geven, Heere, dat het woord van u een rijke verwachting mag geven. Ook aan jongeren in deze tijd. Opdat ze mogen merken dat het woord van u betrouwbaar is. En dat ze daaraan vast kunnen klampen. Omdat ze mogen merken dat u dat woord waar maakt. Dat u uw belofte vervult. En geef dan, Heere, dat het ook zo mag zijn dat zij, maar ook anderen, ouders en ouderen, mogen bemerken. Dat u op uw woord verwachting geeft. En dan bidden wij u ook, Heere, gedenk aan het woord waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Want al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, schenkt aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Ja, Heere, geef dat we zo, dan zo mogen merken dat het woord van u levend en krachtig is. En dat als het zwaard van uw geest doordringt tot in ons hart. En dat het ons wil dragen, het woord van uw kracht. Ook in dagen van donkerheid, in dagen van ziekte, in dagen van zonden, in dagen van eenzaamheid. Dat het woord van u er dan is, dat uw belofte bewaarheid wordt, zie ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Wij bidden u, Heere, leer zo ons allen. Leer uw gemeente te leven bij uw belofte woord van dag tot dag en van nacht tot nacht. Heere, zo dragen we elkaar op aan uw genadetroon. En bidden wij u voor uw kerk ook in de bredere verbanden in ons land en volk, maar ook wereldwijd. Geef, Heere, als wij komende week het kerstfeest met elkaar ook hopen te vieren en ook overal op deze wereld dat gevierd mag worden, dat het mag zijn met eerbied, met vreugde en ook in veiligheid. Heere, geef dat er geen grote rampen of aanslagen of anderszins zal plaatsvinden. Ook niet tijdens de komende kerstdagen. Wil uw volk en uw kerk bewaren en beschermen. Zo bidden wij u dat ook voor uw aloude verbondsvolk Israël, aan wie u uw belofte gegeven heeft. Zo mochten we ook vanavond horen. En voor wie ook nog zulke rijke beloften liggen in uw woord. Heere, open de ogen van het volk Israël. Neem de bedekking van hun aangezicht af, opdat ze de Heer Jezus Christus mogen leren zien en belijden als hun verlosser en zaligmaker. Heere, zo leggen we alles in uw machtige handen neer. Danken wij u voor alles wat u gegeven heeft. Bidden wij u, neem genadig alles weg wat niet was naar uw heilige wil. En gaat u met ons, als wij weer van hier gaan. Ja, blijf ons nabij, wie we ook zijn en hoe onze weg ook gaat. Heere, zo leggen wij het gebed voor u neer en onze dank. Zo loven en prijzen wij uw naam, die machtig is, die heilig is, groot en goed. U Vader, Zoon en Heilige Geest, hoor ons bidden en aanvaard onze dank. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die u gegeven hebt en die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 105, de versen 4 en 24. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. En dan vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Dat er wat er verder volgt in vers 4 en vers 24 van Psalm 105. Gemeente, bewaart u het woord. Gaat u heen in vrede. Verheft uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.